Geliefde gemeenten en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee L.C. Buys. De schriftlezing van morgen is uit het Oude Testament, Psalm 63. En vanuit het Nieuwe Testament 2 Korinthe 4, vers 14 tot en met 18. Met als thema dagelijks nieuw. Mededelingen namens de kerkenraad, een huwelijksaankondiging. Marianne van Zwienen, wonend 15 morgen 15W, wijk 7. En Mark Krommerie hopen vrijdag 28 januari te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:00 in de christelijk gereformeerde kerk Haatwij 127 te Damwoude. De dienst zal geleid worden door de broer van de bruidegom, dominee J. Krommerie. Toekomstige adres wordt Rommet de Breestritte 5 te Damwoude. Dan over het jeugdwerk. Terwijl door de kerkenraad verder wordt nagedacht over de midden- en lange termijn aanpak op het gebied van coronabeleid binnen onze gemeente, geeft de huidige situatie ons de ruimte om het jeugdwerk per DV zondag 23 januari weer van start te laten gaan. Dit houdt in dat clubs en jeugdverenigingen weer samen kunnen komen op de gebruikelijke tijdstippen. Op de clubs en jeugdverenigingen hanteren we dezelfde regels die gelden voor scholen in basis, voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Laten we daar op een juiste wijze invulling aan geven. De collecten van vandaag zijn de eerste en de tweede voor de kerk. En de derde collecte is voor het bouwfonds. En de collecte kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de rekening van de kerk. We gaan nu zingen de schoolpsalm. Dat is Psalm 116, vers 11. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Namens hem mag ik u groeten, genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Samen in de kerk en velen thuis. Ik weet niet in hoeverre het zingen thuis lukt, maar op welke manier dan ook mogen we met elkaar verbonden zijn. Mogen we samen onze God prijzen. We doen dat met de woorden van Psalm 33, de versen 1 en 2. rondom het woord van de Heere zijn we samen. Wat een wonder dat Hij spreekt, die almachtige God. Wie zijn wij om Hem te mogen ontmoeten? Zo komen we bij Hem, met de lofzang op onze lippen en een verlangen dat ons leven zich mag richten naar wat Hij tegen ons zegt. Zo zingen we na de lezing van Gods wet uit Deuteronomium 5 en 6, zingen we Psalm 139, de versen 1 en 14, of de Heere die ons kent, ons wil doorgronden en ons zijn weg wil doen gaan. Hij zei, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor zich niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Luister dan, Israël, en neem de geboden nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan. En u zult zeer talrijk worden. Luister, Israël. De Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Laten we samen bidden. Trouwe Heren in de hemel, die we door ons heiland Jezus Christus aan mogen spreken als onze Vader. Heren, tot u komen we aan het begin van deze dag, aan het begin van een nieuwe werkweek. Wij komen bij u, Heren, om er allereerst bij stil te staan hoe groot u bent. Heren, u hebt hemel en aarde gemaakt. En wat is het heelal onmetelijk. Wat duizelt ons als we kijken naar de aarde. Zoveel mensen, zoveel schepselen. En u ziet dat alles. U bent in staat om met ieder mensenkind persoonlijk om te gaan. Heren, wij kunnen daar met ons verstand niet bij. En soms is het ook moeilijk om te geloven. In bijzonder denken we aan onze jonge mensen die opgroeien in een wereld waarin het geloof in u achterhaald lijkt. Wees met hen die studeren, die zoveel tegenkomen. Houd u ze vast, Heren. En we hebben het eigenlijk allemaal nodig. Houd u ons vast. Dat we u mogen zien zoals u bent. U mogen geloven. Naar u mogen luisteren. Heren, en als we dan in u geloven, uit genade, wat kan het ons aanvliegen als we zien wie we voor u zijn? Niets is bedekt voor uw alwetendheid. Dat kan benauwen. U weet precies wat er in ons leven speelt. Heere God, wilt u alstublieft laten zien wat niet goed is in ons leven? Leer ons onze zonden belijden. Leer ons om daar ook met onze naasten over te spreken. Leer ons verzoening. In deze wereld is dat zo nodig. Allereerst de verzoening met u, maar ook de verzoening met elkaar. Hier in de afgelopen week werden we geschokt door die geluiden rondom The Voice of Holland. Heren, het is altijd moeilijk als dingen nog niet voor de rechter zijn geweest. Maar duidelijk is, Heren, dat niet alleen daar, maar overal en zelfs ook in de kerk mensen te maken hebben met aanrakingen en erger, die niet alleen niet gewenst zijn, maar zo kunnen beschadigen. Heren, bij zoveel is er wat opgeroepen in de afgelopen week. En we dragen hen aan u op. We bidden voor hulpverleners. Geef hen inzicht om hun werk te doen. En laat alstublieft uw kerk heilzaam mogen zijn in deze wereld. Ook als we met elkaar praten over deze dingen. Geef ons fijngevoeligheid. Geef ons tact. Leid ons, Heren, in ons denken, in ons spreken, in ons handelen. Heren, wij leven in een wereld waarin heel veel aan de hand is. Er wordt in kleine kring soms veel kapot gemaakt, maar we zien ook de dreiging in de Oekraïne. De oorlogshaarden in vergeten gebieden zoals Jemen. En we bidden, Heren, ontferm u over deze, uw wereld. Heer, op deze dag komen christenen bijeen. En het is ons gebed dat door de werking van uw geest, uw kerk, in deze wereld uw licht mag laten schijnen. En zo zijn we ook hier samen. Of kijken we mee thuis, luisteren we. En we bidden, Heere, spreek ook tot ons, heel persoonlijk. Geef ons wat wij persoonlijk nodig hebben voor het leven met u. En wilt u daarvoor deze dienst gebruiken en laat dan door ons heen in deze wereld uw licht stralen en laat uw naam verheerlijk mogen worden, ook door ons. Heere, wilt u spreken door uw woord en uw geest? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, de winkels zijn weer open. En misschien heb jij wel nieuwe kleren gehad. Mooi is dat, hè? Als je iets nieuws krijgt. En wat leuk als we er leuk uitzien van buiten. Nieuwe kleren, helemaal nieuw. Ik moet nog denken aan gewoon een dochter van me in een nieuw jurkje. Stralend. Iedereen moest het zien. Helemaal nieuw. En dat is natuurlijk mooi, nieuwe kleren. Maar de Bijbel leert ons dat het vooral gaat om de binnenkant. Dat de Heere God ons van binnen helemaal wil nieuw maken. Nou, en daarover gaat het in deze dienst. En ik denk dat bij de parel jullie ook van alles gaan horen wat te maken heeft met het leven met de Heere God. Zullen we samen de Bijbel lezen? Allereerst Psalm 63 en daarna lezen we met elkaar uit 2 Korinthe 4. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in nachtwaken. Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan, om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond van leugenaars zal gestopt worden. En uit 2 Korinthe 4 vanaf vers 14. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ons ook door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Laten we samen zingen uit Psalm 62, versen 1 en 5. In 2 Korinthe 4, vers 16 staat, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Na de verkondiging zingen we uit het gebed des Heren, gezang 5, de versen 3, 9 en 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Paulus schrijft over die innerlijke mens die van dag tot dag vernieuwd wordt. Ja, dat is natuurlijk heel mooi en bijzonder, maar als je dan de context van die woorden leest, dan hebben die mooie woorden ook alles te maken met ingrijpende dingen. Ik weet niet of u het gevolgd hebt van de week, maar er kwam naar buiten dat het zo schijnt te zijn dat 1 op de 7 christenen in deze wereld met verdrukking en vervolging te maken heeft. En Paulus en de mensen aan wie hij schrijft hebben daar ook direct mee te maken. En dat is de context van de woorden die we hebben gelezen in vers 16. Denk aan de woorden in vers 8. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Paulus heeft het in vers 16 over het vergaan van de uiterlijke mens. Je kunt denken aan ouderdom en ziekte, maar het heeft hier ook te maken met de klappen van het leven, het geweld dat wordt aangedaan, in vervolging. En lees daar niet te makkelijk overheen. Mensen kunnen gesloopt worden, letterlijk en figuurlijk. Wat kan dat diep gaan? Ja, je hoort vanuit de vervolgde kerk prachtige verhalen van mensen die staande blijven en beulen kunnen liefhebben. Maar er zijn er ook velen die geknakt raken en die het geloof vaarwel zeggen. Het gaat zo diep. De moed kan je echt in de schoenen zinken. Dat je verslapt en opgeeft. De hele context van 2 Korinthe 4 tekent ons leven als tweeledig. Een schat in aarden vaten. En of dat nou gewone potten zijn of prachtige kruiken, het is aardewerk. Aardewerk dat heel broos is en zo stuk kan gaan. De mens, ja, wat is de mens? Door God geschapen. En aan de ene kant zo prachtig, zo hoog verheven, en aan de andere kant zo broos, nietig, zonder. Maar als de Heere in het leven van mensen komt, als mensen hem leren kennen, dan wordt iets van die bedoeling van de schepping in het leven van mensen zichtbaar. Die innerlijke mens wordt vernieuwd. Omdat de Heere er woont. En dan is dat een schat in een aardevat. Prachtig. Die innerlijke mens. Maar het blijft een broos geheel. Het werk van God is niet te keer. Dat staat wel vast. Maar die mens, daarin kan zoveel afgebroken worden. En in die context horen we woorden over dagelijks nieuw. En als we erover nadenken, dan zien we het werk van de Heilige Geest. We zien vrucht van gebed en zegen voor de wereld. Duidelijk ook vanuit de context van 2 Korinthe 4 is duidelijk dat die innerlijke mens en die vernieuwing, dat komt bij God vandaan. In hoofdstuk 4 vers 6 lezen we, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschreven heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Het is God zelf die door zijn geest werkt in vers 13. Omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik ook gesproken. Geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Het gaat om God die door zijn geest in levens van mensen werkt. En hen vernieuwt. Moet denken aan die prachtige woorden uit 1 Johannes 1 over God die licht is. En wie bij deze God hoort, ja, die zal iets van dat licht van God weerspiegelen. Niet alleen daarin dat het mooie van God zichtbaar wordt, maar ook dat erkenning komt van de duisternis in ons. We liegen als we zeggen dat we de zonde niet kennen. Nieuwe mensen. Jazeker. Nieuwe mensen door het werk van de Geest. Maar dat betekent niet dat die oude mens foetsie is. Kijk, als je naar Paulus kijkt en hem volgt, dan kun je hem bewonderen. Wat een krachtpatser. En als je Johannes volgt, wat een toonbeeld van inzicht en liefde. Maar als je meer leest, dan zie je ook de zwakte van een Paulus en van een Johannes. Het is Christus in deze voorbeeldige gelovigen die hen laat stralen, die dat licht van God in hen laat schijnen. Het is de overtreffende kracht van God, zoals vers 7 daarover spreekt, en het werk van God in ons. Het oog daarvoor, dat houdt ons nederig. Laten we oppassen voor mensenverheerlijking. Een schat in aarden vaten. Niet dat vat moet centraal staan, maar het werk van de Heer. Al is er natuurlijk niks mis mee om dan ook te laten zien wat de Heer kan doen in het leven van mensen. Er is op die manier niks mis met iconen, zoals professor Huygen bijvoorbeeld Maria schildert in zijn boek Icoon van Genade. Bewonderend kunnen we zien wat God doet in de levens van mensen, zoals een Maria. Dat mag inspireren. En zo hebben de heiligen in de katholieke wereld ook gefunctioneerd. En dat is natuurlijk hier en daar behoorlijk fout gegaan en misgegroeid, maar dat er mensen zijn die een bron van inspiratie zijn voor anderen. Wat is dat mooi? En mag ik eens vragen, wie is dat eigenlijk voor jou? Wat hebt u gezien van die woorden waar we het nu met elkaar al even over hebben? Zijn er mensen in uw en jouw omgeving waaraan je het licht van God hebt ontdekt? En niet om zomaar achter mensen aan te lopen en hen te verheerlijken, maar om te erkennen dat God het is die zulke geweldige dingen doet. Wie is voor jou een voorbeeld? Vanmiddag wordt er gedoopt. Kinderen, ja, ze zijn allemaal anders natuurlijk, maar kinderen kunnen soms zo zeggen van, mijn papa kan alles. Dan is papa een idool, een icoon. Mooi is dat, als het op een goede manier invulling krijgt. Dat je, als je de zegen mag ontvangen van kinderen, dat je er zo voor je kinderen mag zijn. Maar dat kan ook als ongetrouwde tante natuurlijk, hè? Dat je voor die neefjes en die nichtjes een toonbeeld bent van de liefde van God. Nee, dan gaat het niet om de lievigheid van tante. Dan gaat het niet om die cadeautjes. Dan gaat het om licht dat de Heer wil geven. Dat Hij wil laten schijnen in deze wereld. Werk van de Heilige Geest. Ja, en dan kom ik meteen bij dat tweede. Want hoe werkt de Heilige Geest dan? De Heilige Geest werkt op een manier dat Hij ons leven openbreekt voor Hem. Maar dan gaat ons leven ook open. Dan gaan we ook antwoord geven op het spreken van de Heer. En het gebed, die persoonlijke omgang met de Heer, is bij uitstek het instrument waarlangs de Heer met zijn geest in het leven wil werken. Dat de woorden uit de Bijbel die je gelezen hebt, die je weet, die je hebt opgeslagen, dat die woorden in een biddend omgaan met de Heer betrokken worden op de werkelijkheid van jouw leven. En nee, het is niet zo dat als je maar voldoende bidt en voldoende Bijbelstudie doet, voldoende tijd met de Here doorbrengt, dat het dan automatisch allemaal wel goed komt. Het is geen automaat waar je iets instopt en dus uithaalt wat je verwacht te krijgen. Er is een samenhang, maar niet op de manier zoals wij die in onze vingers kunnen krijgen. Ik vind daarom dat Bijbelse woord vrucht altijd zo mooi. Een vrucht moet groeien. Die is er niet van de ene dag op de andere. En als ik als thema voor deze dienst dagelijks nieuw kies, dan gaat het er niet om dat het elke dag een stapje beter wordt. Van dag tot dag vernieuwd. Je kent die curve wel van de beurs. Nou ja, die gaat ook wel eens naar beneden, maar niet op die manier. Maar op de manier van een vrucht die rijpt. En ja, dat verhoudt zich dan niet tot die vrucht. Maar hoewel er misschien vruchten zijn die ook smakelijker worden als er perioden zijn van stilstand. Maar in ons geestelijke leven zijn er ook perioden van vervlakking. Van verval, van zonde, van afdwaal. Dat is natuurlijk niet goed. Verre van dat. En toch wil de Heer ook die dingen doen meewerken ten goede. Dat we klein worden voor de Heer, dat we leren. We kunnen het zo makkelijk zeggen, dat zal mij niet overkomen. Die dingen van Me Too en zo, waar de dingen weer vol van stonden in de afgelopen week, dat zal mij niet overkomen. Nou, misschien niet op dat vlak, maar dan is er vast een ander vlak in jouw leven waar je heel gemakkelijk de mist in gaat. We hebben het nodig om te beseffen hoe klein we zijn, dat ook wij genade nodig hebben, dat wij het niet zijn die het voortbrengen, dat wij het niet zijn die God vasthouden, maar dat Hij het is die, als de goede herder ons zoekt, ons achterna loopt, ons thuis brengt, ons leidt, ons draagt. We hebben vanmorgen Psalm 63 gelezen. De omstandigheden van deze dichter zijn natuurlijk weer heel anders dan in 2 Korinthe 4, maar wat er overeenkomstig is, is de moeite van het leven. Het gevaar. Zoals je kunt horen in die bittere woorden aan het eind van de psalm. De psalm van David, staat er in het opschrift. Nou, de opschriften, daar is wel wat mee aan de hand. Die zijn naar alle waarschijnlijkheid wat later toegevoegd. En het is wat ingewikkeld hoe die woorden dan met elkaar te rijmen zijn van David en dat gebed voor de koning. Nou, het kan best wel met elkaar in harmonie worden gebracht, maar eigenlijk is dat niet allereerst waar het om gaat. Waar het om gaat is de boodschap van die psalm. Of het nu David is of iemand anders. Duidelijk is dat er mensen zijn die hem naar het leven staan. Dat er mensen zijn die hem te gronden willen richten. Duidelijk is ook hoe deze dichter in de nood zich uitstrekt naar God. Die goddelijke helper is zijn schuilplaats. En zelfs in de nacht zijn zijn gedachten bij de Heere. Misschien herken je dat wel. Als het leven zwaar is en je nergens anders meer heen kunt, ja, dan zie je dat velen toch bij God uitkomen. Ik moet denken aan een oudere broeder met kanker. En hij mocht genezen. En hij zei later tegen mij: Leo, ik kan zo terugverlangen naar die periode in het ziekenhuis, toen God zo nabij was. In de nood was God zo nabij. Als je het moeilijk hebt, mag je het zoeken bij de Heere. Maar uiteraard is de Heere er niet alleen voor de tijden van nood. De Heere wil er altijd zijn en overal. We mogen leven in die stijl van Psalm 63. In Israël is deze stijl door de vrome Joden nadrukkelijk uitgewerkt. De eerste woorden bij de nieuwe dag zijn gericht tot de schepper van die nieuwe dag. De schepper van de adem. En de laatste woorden voordat een vrome Jood gaat slapen zijn op God gericht. En het is dan natuurlijk logisch dat je de Heere ook eerder in de nacht ontmoet als je even wakker wordt, als je aan de Heere dacht bij het gaan slapen. Jongens en meisjes, jullie, ik denk dat jullie als je gaat slapen, dat je allemaal wel je tanden poest. Hè? Dat is nodig hoor. Niet alleen voor de tandarts, maar vooral voor jezelf. Je tanden moeten schoon zijn als je gaat slapen. Maar niet alleen je tanden, eigenlijk jijzelf ook. En daarom is het zo belangrijk om niet alleen je tanden te poetsen, maar ook eigenlijk jezelf van binnen aan God te geven om hem in je te laten werken. Aan het eind van de dag bij de Heer. En 's morgens als geestelijk ontbijt een stevige boterham of iets dergelijks. Onderweg voor een nieuwe dag. En de Bijbel heeft het over dat voortdurende van het bidden. Dat betekent natuurlijk niet dat je elke minuut van de dag aan het bidden bent, maar wel dat je bij de Heere probeert te zijn zoals Hij bij jou is. Zoals een verliefd stel steeds de ander in gedachten heeft. Zoals ouders die hun kinderen meedragen in hun hart. Ze zijn er altijd bij, ook al zijn ze nog zo ver weg. Zo wil de Heere dat we hem in gedachten hebben. Met hem het leven vormgeven. En als we leven uit hem, uit deze bron, dan komt er vrucht. Dat gaat min of meer vanzelf in een organisch proces. Maar het wordt versterkt als we daar bewust aandacht aan geven. Afgelopen week was het de wereldwijde week van gebed. En uit het materiaal van die week, deze zondag, ben ik tot deze tekstkeuze gekomen. Waar mensen God en zijn koninkrijk centraal staan, zetten, daar gebeurt er iets. Daar worden mensen vernieuwd naar het beeld van de schepper, zoals hij de mens bedoeld heeft. En zo kom ik bij het laatste punt. Werk van God, vrucht van de geest en een zegen voor de wereld. Nou ja, afgelopen week in alle vunzigheid die naar buiten kwam en die je beseft als je die dingen doordenkt, dan snap je wel hoe belangrijk het is om dicht bij God en zijn woord te leven. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk dan bij wijze van spreken je oog uit. Zonde begint in je hart. Laat de Heere God zijn werk mogen doen in je binnenste. Laat dat niet klakkeloos gebeden worden, maar met volle aandacht. Heere, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Laat me verre mogen blijven van dit soort dingen. Het is zo tragisch dat kerk en wereld niet eens zo ver uit elkaar lopen als het gaat om dit soort kwalijke dingen. Wat me raakte in de gesprekken rondom deze zaak was dat iemand Desmond Tutu aanhaalde. Uit Zuid-Afrika, die waarheids- en verzoeningscommissie. Iemand die zei van, deze mensen zijn voorgoed beschadigd, afgevoerd in het afvoerputje. Weg. Wat mooi dat in Zuid-Afrika, in dat proces van de waarheids- en verzoeningscommissie, slachtoffers en daders elkaar in de ogen leerden kijken. Nee, het gaat niet buitenom het recht voor de slachtoffer. Maar we hebben allemaal genade nodig. Het kwaad zit niet alleen bij die ander. We moeten samen buigen voor God. In het reine komen met onszelf, de ander. In het licht van de Here. Het gaat niet automatisch en makkelijk. Het is heel diep. Maar dit is wel de weg van de Here. En laat dat licht via ons mogen schijnen in de wereld. Dat we niet meedoen aan een goedkoop zwart maken en afschrijven. Zegen wie u vervolgen, vervloek die ander niet. In het kader van 2 Korinthe 4... En ja, felle woorden in Psalm 63. Want dat is de realiteit van het leven. Als je zo beschadigd wordt, dan borrelt en bruist het. Maar je mag het bij de Here brengen. En in de handen van de Here komt het verder. Komt het echt verder. Niet automatisch en makkelijk. Maar hij wil zijn naam in ons leven verheerlijken. Christenen mogen een zegen zijn voor de wereld. Ik moet denken aan die woorden van Paulus in Titus 3. Ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, dat we Jezus nodig hebben als redder. Opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet. Die zijn nutteloos en zinloos. Maar streef naar wat goed is. Zuiver, waardig. Rein. De liefde doet de naaste geen kwaad. Echt niet. de liefde kan, de naaste. Ja, misschien wel pijnlijk aanspreken. Liefde is niet zoetsappig. Maar liefde doet de naaste geen kwaad. Alle geboden zijn gericht op het welzijn van de naaste. Want de levende God. De levende God die de mensen gemaakt heeft naar zijn beeld. De levende God waakt. Juist over wat het meest kwetsbaar en zwak is. Ook, zelfs, over de zondaar die het recht op leven verspeeld heeft. De Heere roept, ook u en jou, om bij hem te komen en van hem het eeuwige leven te ontvangen. 1 Korinthe 4 eindigt indrukwekkend, althans het raakt mij heel diep. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Op de werkelijkheid van de geest. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij kunnen hier en nu afgebroken worden tot op het bot. Ik moet denken aan die arme Lazarus uit die gelijkenis van Jezus. Lag daar aan het begin van die oprijlaan en het ging slechter en slechter en toen ging die dood. Wat heeft zo'n leven voor zin? Gedragen in de armen van Abraham voor de Joden, de hoogste plek. Wie we ook zijn, hoe ons leven er ook uitziet. Ga tot hem die uw leven heeft gegeven met de bedoeling om hem eeuwig te prijzen. Amen. Thank you. zullen nog verder bidden. Trouwe heren, we komen samen bij u. Wat hebben we u nodig? Heren, wilt u alstublieft onze ogen openen voor wie u bent? Wilt u dat doen, heren, voor het eerst of opnieuw? Wij bidden u, heren, houdt u ons vast in de omstandigheden van ons leven. Wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben. U weet wel wat er aan de hand is. Spanningen in relaties. Financiële zorgen. En ga zo maar door. Wij bidden, Heere God. Wilt u in het bijzonder ook zijn met onze jonge mensen. Kleine kinderen. De opgroeiende kinderen en jongeren. Geef, Heere, dat ze mensen mogen ontvangen die met u gaan en die een icoon van genade mogen zijn. Een aardepot misschien, maar met een geweldige innerlijke schat. Wij bidden u, Heere God, wees met diegenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. We hoorden daar afgelopen week ook iets van. We bidden voor al die organisaties die zich bekommeren en inspannen ten aanzien van broeders en zusters die vanwege het geloof vervolgd worden. Heren, als we getuigenissen horen, wat kan het ons raken? En aan de andere kant, Heren, het is zo'n compleet andere werkelijkheid. We kunnen ons soms zo moeilijk verplaatsen in wat dat nou precies moet zijn. Daarom kan ons bidden soms ook wat goedkoop zijn. Dat we het even noemen, laten passeren onze gedachten. Heren, we staan stil bij het ontzaglijke leed van ouders die hun kinderen het beste willen geven, maar hun geloof maakt dat hun kinderen gesloopt worden. En heren, zo zijn er zoveel duizelingwekkende dingen. We bidden om kracht voor ieder die de moed ontvalt, die verslapt en het niet meer ziet zitten. Geeft u alstublieft nieuwe moed, nieuwe kracht. En dank u wel, Heren, dat we ook iets mogen merken. Als we dingen terugkrijgen. Dat het wel degelijk zin heeft om voor hen te bidden en aandacht aan hen te besteden. Heer, op wonderlijke wijze bent u aan het werk, ook in 2022. We willen u daarvoor loven en prijzen. Heer, we bidden voor onze eigen gemeente. Zegen het werk van de predikanten en allen die in onze gemeente aan de slag zijn als vrijwilliger of als betaalde kracht. En geef, Heer, dat we allemaal mee mogen doen in dat lichaam van u. Geef alstublieft zicht op wat u gedaan wil hebben. Maak ons vruchtbaar voor uw koninkrijk. Zo bidden we voor Veenendaal, voor broeders en zusters in andere kerken. We bidden, Heren, help ons om te willen leren van elkaar. En help ons om de knieën te buigen. Help ons om u de lof te zingen. Dank u wel, Heere, dat u meegaat op onze wegen. Dank u wel dat met u door genade er een eeuwigheid wacht in heerlijkheid. U zij daarvoor de dank, de lof en de aanbidding. Halleluja. Amen. De collecte is voor de eigen gemeente ook. En natuurlijk van harte aanbevolen, want er is zoveel wat moet gebeuren. Mensen denken wel eens dat een goed doel iets anders is dan een gift voor de kerk. Maar als het goed is natuurlijk, is de kerk ook een bron van heel veel licht in de wereld. Dus van harte aanbevolen. En we mogen deze dienst besluiten met die prachtige woorden uit Psalm 73. Onderweg naar de toekomst van de Heere, gedragen door Hem. Heere, zend ons de wereld in naar het zendingsterrein. Maar hij laat ons niet alleen gaan. Hij gaat mee. Hij geeft zijn zegen. De Heere zegene u. Hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u en jou zijn eeuwige vrede. Amen.